Liefde gemeente, we willen u nogmaals hartelijk opwekken om ook vrijdagavond en zaterdag de jaarlijkse verkoping bij te wonen en daarin ook het gemeentelijke leven te ondersteunen. En ik wil onze catechisanten er dan ook op wijzen dat de catechisaties op vrijdagavond gehouden worden in de pastorie waar ik jullie hartelijk voor uitnodig. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslist, die als alleroppervoogd dees vernedert en dien verhoogt. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 75 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 17, het vierde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond kunt vinden in Hebreeën 1, de versen 1 tot en met 14. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. God, voortijds veelsmaals en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon, welk hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welk hij ook de wereld gemaakt heeft. De welke, als hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onzer zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koningskrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfden zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouden en als een dekkleed gult zij ze in een rollen. En ze zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welken der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mocht het weer avond worden en hebt u het in ons hart gewerkt, de genegenheid om op te gaan naar uw huis. Heren, dat is al een groot voorrecht. Want hoevelen betonen in ons vaderland geen lust meer te hebben om op te gaan naar uw huis. Heren, we lezen het en we horen het om ons heen, hoe steeds meer kerken gesloten worden en hoe de kerken steeds meer leden verliezen. Heren, wat een aangrijpend beeld van de secularisatie in ons vaderland. Dat het ook ons vanavond ter harte mag gaan. En dat we daarom samen, als u het ons gegeven hebt om hier in uw huis te zijn, dat we samen in verootmoediging mogen bidden voor ons vaderland. Dat steeds meer wegzinkt in de goddeloosheid, in de godverlatenheid. Heren, waak op. Heren, keer weder. Wil gij zelf door uw heilige geest nog rijk werken in ons vaderland. En daarom bidden wij u ook, wil gij de kerk verlevendigen. Want ligt daar niet een van de oorzaken dat uw kerk van zijn plaats is. Dat uw kinderen niet meer zijn die ze zijn moesten. Dat er zo weinig van de kerk uitgaat. Dat de kerk van het heilspoor is afgegaan. Heer, en daarom past ons in de eerste plaats dat wij schuldbelijdenis doen voor uw heilig aangezicht. Heer, en wij bidden u, geef ook die hartelijke wederkeer. Geef dat berouw over de zonden. Geef dat berouw dat een droefheid werkt naar u. Die een onberouwelijke bekering werkt. Heer, dat hebben ook uw kinderen steeds weer nodig. Om door uw geest bekeerd te worden en steeds weer bekeerd te worden. Wil gij dat werken ook vanavond weer, door de bediening van uw woord. Onderwijs ons zo. En geef dat van uw kerk een heerlijke geur mag uitgaan. Zoals we dat ook vanmorgen hebben mogen horen. Hoe daar zij die in een heidense levenswijze gebracht werden om met het volk weer Pascha te mogen vieren. Heer, hoe lang is het geleden dat in het midden van onze gemeente iemand uit de wereld getrokken is en aan uw tafel heeft gezeten. Heere, als er groei was, was er wel groei van binnenuit door geboorte. Maar was er nou ook groei door evangelisatie? Zijn er nou mensen in Middelharnis getrokken, omdat er van de Hoflaankerk zo'n heerlijke geur ging? Omdat mensen zagen het geluk van uw kinderen. Heere, wat hebben wij dan voor u te belijden, onze schuld? Heere, en daarom bidden wij u. Wil gij daar zelf bekering, verandering, vernieuwing geven? Omdat het gezien mag worden. En dat ook anderen getrokken mogen worden uit de duisternis. Om te komen en zich te voegen bij de gemeente die zalig wordt. Heere, zo mocht het toch ook zijn in de eerste christengemeente. En u bent toch niet veranderd? Daarom bidden wij u daarom. Heren, laat het ook gezien mogen worden, ook in ons midden. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Heer, dat er zoiets uit mag gaan naar de wereld waar het koud en kil is, waar de dood heerst. Dat ze mogen bemerken, daar is het leven, daar is de God van het leven. Heer, wij smeken u dat uit genade. U zou ook vanavond bij ons zijn. Wees met hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. Wees met hen die eenzaam zijn, die alleen hun weg gaan. Wees met hen waar zorgen in de gezinnen zijn. We dragen ze allen aan u op, weduwen, weduwnaren. We denken nogmaals ook aan de familie De Bakker. We willen ook bij hen blijven. Heere, maar we denken ook aan de familie van Dijk, waar ook zo'n verdriet is. En zo zijn er zoveel in de gemeente. Heere, die zo'n pijn meedragen om het gemis van een geliefde. En daarom bidden wij u, wil gij zelf nabij zijn. Het hart dat schreiend tot u vlucht. Zo heffen wij onze ogen op tot u, om het ook vanavond weer bij vernieuwing van u te wachten. Heere, ga zo met ons mee als we geroepen worden om uw woord te verkondigen. Ook aan de hand van een gedeelte van het leerboek wilt u dan zelf de schriften openen. Dat we mogen spreken over wat gij te zeggen hebt tot de gemeente. En wilt u daartoe zelf verstand verlichten. En onze oren daarvoor open, opmerkzaam hart geven. Dat we dan zo samen zijn, mogen ook bidden voor het werk van de zending wereldwijd. Gedenkt u hen die gij uitgestoten hebt, om daar ook onder vaak moeilijke en zware omstandigheden uw woord, het evangelie, te verkondigen, om binnen te dringen in het rijk van de vorst der duisternis. Heere, sterk ze. En wil gij ze moed en kracht geven. En laat het ook daarin mogen leven bij ons. Heere, uw koninkrijk, laat het komen wereldwijd. Denk ook het diaconale werk, het evangelisatiewerk dat gedaan mag worden in landen waar het moeilijk is, wilt u ook dat werk zegenen, waar mensen soms onder zeer erbarmelijke omstandigheden leven, wilt u ook dat werk zegenen. Gedenk ook wat gedaan mag worden door stichtingen als Ontmoeting onder duizend daklozen, onder drugsverslaafden, onder prostituees. Heere, wilt u al dat werk zegenen in de heggen en de steggen van ons vaderland. Wilt u ook het werk zegenen wat gedaan mag worden onder de gevangenen. Heere, wat is hun toestand vaak uitzichteloos als ze lange jaren in de cel zijn opgesloten. Geef dan dat in zo'n donkere cel het licht van uw woord mag vallen. Sterk hen die daartoe geroepen zijn. Ook het werk in de ziekenhuizen, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, het werk dat gedaan mag worden onder gehandicapten. Heere, wij bidden u, zegen al dat werk. Zegen ook hen die de roeping gevoelen om anderen te verzorgen. Laat ze het met liefde mogen doen. Zo willen wij ook bidden voor hen die het woord mogen verkondigen in de krijgsmacht. Wil ook hen daarin zegenen. Zie ook neer op hen die in het onderwijs mogen werken. Dat we ook gedurig de zegen mogen ervaren. Dat er meesters en juffrouws zijn die vanuit Gods woord onze kinderen willen onderwijzen. Docenten, Heere, geef dat ze een voorbeeld mogen zijn. Wat hebben onze jonge mensen dat nodig? Leerkrachten die leven uit genade. Dat onze jonge mensen het mogen zien. Dat ze een geheim met zich meedragen. Dat ze daarin ook tot een voorbeeld mogen zijn. Heere, zo komen wij tot u. Wil vanavond bij ons blijven. Gedenk uw volk Israël. Wil het niet begeven en verlaten. Laat er ook een gedurig gebed mogen zijn voor onze overheid. Wil gij ook haar alle wijsheid schenken die nodig is. Heere, wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Geef ons ook, als het in uw raad mag bestaan, vrijdag en zaterdag een gezegende verkoop met elkaar. Laat het mogen zijn tot versterking van de onderlinge band. Er is veel werk mogen verzet worden. Heere, dat u het ook met uw zegen wilt bekronen. Heere, het wacht toch alles op u. Zo zijn onze ogen op u, gedenk onze gemeente. Als een schip in de stormen, maar wilt gij zelf die leidsman zijn, vasthouden en bewaren. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. Vergeef en verlaat ons toch niet. Heere, het kan niet om ons, dat belijden wij u. Maar neemt u nog eens reden uit uzelf, tot verheerlijking van uw naam. En wil gij zo vanavond nog nabij zijn. Ook bij hen die met ons meeluisteren, onze ouderen die niet meer op kunnen komen naar uw huis. Wil bij hen zijn die vanavond mogen oppassen, de kinderen, wilt u ook hen een gezegende avond bereiden. Heer, u bent toch niet aan tijd en plaats gebonden. Zo zoeken wij uw aangezicht, als onwaardigen die het niet verdiend hebben. Maar doet u het uit genade, om Christus wil, alleen. Amen. Geliefde gemeente, het is zondag 29 september 1530. Maarten Luther, de reformator, gaat op deze dag voor in de gemeente van Coburg, midden in Duitsland. En hij hoopt die avond te preken over Matthäus 18, het tiende vers, waar staat: zie toe dat gij niet een van deze kleine veracht. Want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders, die in de hemelen is. In de preek van Maarten Luther gaat het over de engelen. En het is niet toevallig om het zo te zeggen dat hij deze tekst heeft uitgekozen, waarin het gaat over de zorg van de engelen voor Gods kinderen, want het is op 29 september de dag die gewijd is aan de aartsengel Michaël. En Luther gaat op die aanleiding wat nader in als hij zegt: in het evangelie van vandaag horen wij dat Christus denkt aan goede engelen om wie wij vandaag het feest van Michaël vieren. Niet alleen vanwege Michaël, maar ter ere van de hele schare engelen. Dus naar aanleiding van die gedachtenisdag, om het zo te mogen zeggen, preekt dus Luther over de engelen ter ere van hun bestaan. En waarom preekt hij dan vervolgens over de engelen? Niet alleen dus naar aanleiding van die feestdag rondom Michaël, maar hij geeft daar een andere reden, voegt hij daarbij toe en zegt: wat is het nodig dat alle christenen het nut en de troost van het werk der engelen kennen? Daar gaat het over, zegt Luther in deze preek. En dat is zijn verlangen, dat de gemeente dat mag zien. Wat is de nut en de troost van het bestaan van de engelen voor Gods kinderen? En gemeente, dat is ook een van de bedoelingen van de preek van vanavond. Een van de oogmerken waar het vanavond om gaat. Dat u ook mag verstaan dat de engelen er zijn tot nut en troost van u, kind des Heren. En het is mede ook naar aanleiding van het laatste gedeelte van de Heidelberger Catechismus, waar we de vorige keer niet meer aan toegekomen zijn, dat we in de engelen ook een voorbeeld zien waartoe wij ons leven hebben in te richten. Als het gaat in dat gebed: uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde, dan horen wij in die bede dus de hemel noemen. En uit het antwoord van onze Heidelberger kunnen we dan opmaken dat het daar gaat over de dienst van de engelen in de hemel. En dat zij een voorbeeld zijn mogen voor Gods kinderen, om zo als de engelen in de hemel gehoorzaam zijn, zij ook op de aarde de Heere mogen dienen. En dan heb je als het ware in het kort samengevat waar het vanavond over gaan zal. Over de engelen, over het nut en troost van het bestaan van engelen, en hoe de engelen ook een voorbeeld zijn voor Gods kinderen als het gaat om te wandelen tot Gods eer. En dan komt vanavond natuurlijk als vanzelf die vraag naar voren, en die moet u maar meenemen onder het luisteren: welke betekenis hebben de engelen nu in mijn leven? Heb ik daar ooit wel eens over nagedacht? Dat zij gegeven zijn tot nut en troost. En dat de engelen er zijn tot bescherming van Gods kinderen. Weet u wie dat mocht beleven? Guido de Bret. In de dagen van de vervolging, toen hij schreef de Nederlandse geloofsbelijdenis, en hij in artikel 12 ging schrijven over de engelen, en dan schrijft hij zo heel persoonlijk in de kantlijn: Gode zij dank dat niet alle engelen gevallen zijn. En daarin zien wij dat het voor Guido de Bret een grote troost is Dat niet al de engelen gevallen zijn, zoals de duivel en zijn trawanten. Maar dat er engelen staande gebleven zijn. En dat is hem tot troost, juist in de dagen als die vervolging woedt. En hij straks op het schavot zal sterven. Guido de Bray, hij leefde bij de werkelijkheid van de engelen. Gode zij dank, ze zijn er, de engelen. En hij had dat geleerd vanuit Gods woord. Dat er een legermacht van engelen is die hem omringde. Waar hij de dichter van Psalm 34 hoorde zingen. Des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemelmacht. Rondom hen die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Gemeente de Heere geven. Dat wij met Guido de Bray die troost vanavond voor het eerst of bij vernieuwing mogen leren verstaan. Als we opnieuw gaan luisteren naar de uitleg van de derde bede. En we lezen de zondag nog in het geheel, hoewel het dan al zal gaan over het laatste gedeelte. Welke is de derde bede? Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Dan willen wij vanavond stilstaan bij de engelen als gedienstige geesten. En dan een drietal gedachten. In de eerste plaats, wie zijn de engelen? In de tweede plaats, wat is de taak van de engelen? En hoe zijn de engelen ons ten voorbeeld? De engelen als gedienstige geesten. In de eerste plaats, wie zijn de engelen? In de tweede plaats, wat is de taak van de engelen? En tenslotte, hoe de engelen ons ten voorbeeld zijn. Toch eerst gaan wij van hun dienst zingen. En ik noemde die psalm al, psalm 34. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Des Heeren engels gaat een onverwinbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht. Vreest, vreest hem talentijd, gij heiligen, daar ondervind dat hij, die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 34, de versen 4 en 5. En krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Thank you. Stel op den Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 37 en daarvan het tweede vers na het amen der prediking. Het slot van zondag 49 bepaalt ons bij de engelen als gedienstige geesten. En we willen dan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, wie zijn de engelen? In de tweede plaats, wat is de taak van de engelen? En in de derde plaats, hoe zijn de engelen ons ten voorbeeld? Gemeente, we mogen ons wel eens afvragen, hoe komt het toch dat er zo weinig gepreekt wordt over de engelen? Hoe komt het toch dat de engelen nauwelijks enige plaats hebben in het geestelijke leven van Gods kinderen? Kan dat zijn omdat we hen niet zien? Kan het misschien zijn omdat we bang zijn om met de Romeinse kerk te doen aan engelenverering? Hoe het ook zij, als we de Bijbel lezen, dan is het wel heel anders. Dan zien wij dat de engelen een grote plaats innemen in de Heilige Schrift. Als je al eenvoudig de concordantie opslaat, dan zie je honderden verwijsplaatsen naar engelen. Ik heb ze geprobeerd te tellen. Als het ging over het Nieuwe Testament, kwam ik al 175 keer het woord engel of engelen tegen. En dan is het opmerkelijk dat wij vanaf het eerste Bijbelboek Genesis in hoofdstuk 3 tot aan het einde in Openbaringen steeds lezen over de engelen. Weet wat u daarbij opvalt als u dat eens na zou kijken? Dat juist in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaringen als het ware, een concentratie plaatsvindt op het werk van de engelen. In het boek Openbaring worden ze wel 67 keer genoemd. Een toenemende activiteit juist van de engelen in het boek Openbaring. Dat maakt de vraag wel al te klemmend. Hoe komt het toch dat we zo weinig nadenken over de engelen? Wat zijn dan engelen? Wel, laten we dat direct vast mogen stellen. Het zijn schepselen. Ze zijn door God geschapen. Ze zijn dus niet van eeuwigheid zoals God. Maar ze zijn net als de mensen door God geschapen. Over die schepping spreekt bijvoorbeeld Job. Als de Heere tot hem spreekt: Job, waar waart gij toen ik de aarde formeerde en de morgensterren juichten? En dan geven onze kanttekeningen aan bij dat woord morgenster, dat dat een woord is voor engelen. Dat zijn de engelen Gods. En ze zijn geschapen op het moment dat God de hemel schiep. En alles wat daarbij hoorde. Zijn dus geschapen wezens. En dat brengt ons natuurlijk direct ook bij een vervolgvraag. Maar hoe zien de engelen dan eruit als zij door God geschapen zijn? En dan moeten we in de eerste plaats bedenken dat de engelen behoren bij de wereld van de Heere, bij de hemel, bij de onzichtbare wereld. Een wereld die wij met onze natuurlijke ogen niet kunnen waarnemen. En u moet die teksten maar steeds bijhouden en daarom hebben we hem ook gelezen. En in de preek zal ik er verschillende malen op terugkomen. Zoals ook Hebreeën 1 vers 14 dat ons zegt: zijn zij niet allen gedienstige geesten? De engelen zijn dus door God geschapen geesten. En dat wil dus zeggen dat zij geen lichaam hebben zoals wij dat hebben. Wij die uit stof geschapen zijn, Adam en Eva. Maar zij hebben geen lichaam van vlees en bloed zoals wij. Toch kun je in de schrift lezen dat er momenten zijn waarop wij iets van de engelen mogen zien. Dat de Heere ons de ogen opent en dat we hen kunnen waarnemen. Heel bekend, en onze jonge kinderen weten dat wel, is natuurlijk de geschiedenis van Elisa te Dothan. Als hij daar omringd wordt door de vijanden, en zijn jongen die bij hem is bevreesd en zegt: ja, maar dat gaat verkeerd aflopen. Dan zegt Elia: nee hoor jongen, Maar waarom dan niet? Wel omdat er zo'n onoverwinbare schare van engelen om ons heen is. Maar die jongen, hij ziet ze niet. En dan zegt Elisa tegen de Heere: Heere, wilt u zijn ogen openen? En dan ziet ineens die jongen die engelen. En dan staat er: en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens. En daarmee, zo zeggen onze kanttekeningen, worden bedoeld een grote menigte van engelen die God tot bescherming van de profeet gezonden had. Maar we lezen meer in de Bijbel dat mensen ook engelen kunnen zien. Dan is het wel heel treffend, de geschiedenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als daar de engelen neerdalen om de steen af te wentelen, dan staat er: en er geschiedde daarbij een grote aardbeving, want de engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En dan komt het: en zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding gelijk sneeuw. Een engel uit de hemel. En hij draagt de hemelse glans bij hem. En zijn gedaante is als die van een bliksem. Moet eens nagaan wat dat geweest moet zijn. Je hebt dat 's avonds misschien wel eens gezien. Dichtbij. Zo'n bliksem die uit de hemel daalde. Wel, zo zag ook de engel eruit bij de opstanding. En dan kun je ook begrijpen dat die dappere, geharde Romeinse soldaten wegvluchten bij het zien van zo'n engel. Ook Jesaja krijgt ogen om engelen te zien. In zijn roepingsvisioen vertelt hij erover. De seruf stonden boven hem. Een iegelijk van hen had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. Daar wordt ons ook weer iets gezegd van de engelen. Dat ze vleugelen hebben en dat als een teken dat ze zich ontzettend snel kunnen verplaatsen. Zo snel als de bliksem, zo snel kunnen de engelen uit de hemel naar de aarde komen. En prachtig is het dan wat Calvijn daarbij opmerkt. En hij mag daar moed en troost uit putten als hij over die vleugelen van de engelen schrijft. Opdat wij hierdoor niet zouden twijfelen dat de engelen met ongelofelijke snelheid steeds aanwezig zijn om ons hulp te brengen zodra het nodig is. Op een andere plaats lezen wij weer dat de engelen komen in de gedaanten van mensen. En dan denk ik aan de ontmoeting van Abraham met de engel des Heren. En dan komt de Heren samen met 2 engelen. Maar Abraham, hij herkent ze eerst al zodanig niet. En hij ziet in hen 3 mannen. Gewone reizigers die voorbij komen. En vanuit Oosterse gastvrijheid nodig hij hen uit om bij hen te eten. En dan eten die engelen ook. Brood. En ze drinken wijn. En ze eten van het vlees van het geslachte kalf. Engelen kunnen er dus als mensen uitzien. Wonderlijke gedachten. Maar volop een Bijbelse gedachten. Tot op de dag van vandaag. Want apostel Paulus, hij schrijft het in de brief aan de Hebreeën. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. En dan kun je daarbij ook nog denken aan de geschiedenis van Lot. Als hij in de poort zit, komen er ook 2 mannen naar hem toe. Engelen. Maar hij herkent ze niet als engelen. En hij neemt ze wel in zijn huis en ontvangt ze. En heeft zo engelen geherbergd. En gemeente, als we zo wat van die beelden van engelen naar voren halen vanuit de schrift, dan zien wij dat wij van de engelen geen zoete voorstelling moeten maken, zoals we dat wel eens op orgels afgebeeld zien. Engelen als kinderen, als baby's, met ronde roze wangetjes en vleugeltjes. Zoals er ook wel eens romantisch gezongen wordt over engelkens die in het luchtruim zweven. Dan hebben wij een hele verkeerde voorstelling van engelen. Daarom moeten wij ons richten op het woord wat de dichter uit Psalm 103 van de engelen zegt. Loof den Heere zijn engelen, gij krachtige helden. Dat zijn engelen. Engelen zijn krijgsknechten, soldaten. van de grote koning der koningen. Hun verschijning is meestal vol majesteit, heiligheid en heerlijkheid, vurige gestalten uit het hemelleger Gods. En zo heeft ook Zacharia Gabriël, die voor God staat, ontmoet. En dan lezen we het. Zacharia's, hem die engel ziende, werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Wij kunnen dus als conclusie uit deze teksten naar voren brengen dat wij over het algemeen de engelen niet kunnen zien. Dat het geesten zijn die door de Heere worden uitgezonden, maar dat de Heer het ook wel eens wil geven dat we ze zien mogen en dat hun gestalte dan verandert afhankelijk van de taak die zij op aarde hebben te verrichten. Een andere vraag rondom de engelen is misschien wel dat je zegt, maar hoeveel engelen zijn er dan? Wel, daar spreekt de schrift ook over en dan gaat het ons duizelen als wij lezen van de geweldige aantallen engelen die er zijn. Je kunt er bijvoorbeeld iets in lezen in Daniël 7. Als daar de profeet een gezicht krijgt op de troon van God, dan ziet hij 1000 × 1000 stonden voor hem en 10000 × 10000 stonden voor hem. Je voelt als het ware dat Daniël zegt, met die 1000 × 1000 zijn het er veel te weinig. En hij verandert zich als het ware en hij zegt, het moeten er wel 10000 × 10000 zijn. Ontelbaar. Dat is eigenlijk wat Daniël hier uitdrukt. Dat is ook wat Johannes ervaart als hij de troon mag zien. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon. En hun getal was 10000 × 10000 en 1000 × 1000. Ook hij kan het niet uitdrukken. Zoveel engelen als hij ziet. Beiden, ze kunnen ze niet tellen. Ontelbaar zijn daar de engelen. Gemeente, als wij ten slotte nog nadenken over wie de engelen zijn, moeten we nog even stilstaan bij de gevallen engelen. Want ook zij zijn er, die niet staande gebleven zijn, maar de duivel gevolgd zijn en met hem gevallen zijn. En ook zij zijn in grote aantallen. We weten niet hoeveel engelen er gevallen zijn met de vorst der duisternis. Er zijn verklaarders die zeggen, mogelijk is het een derde deel. En dan verwijzen naar Openbaring 12 vers 4, waar gezegd wordt van de Satan dat hij met zijn staart een derde deel van de sterren wegslaat. En sommige verklaarders wijzen er dan op dat dat ziet op het aantal engelen. Dat het een derde is geweest van het grote aantal engelen wat de Heere mocht dienen. We weten niet of het waar is, we laten het rusten. Maar wat wel waar is, gemeente, is dat de duivel wel ook heel veel gevallen engelen tot zijn beschikking heeft. Waarom? Wel omdat de duivel niet als God almachtig en alomtegenwoordig is. De duivel kan, om het zomaar te zeggen, als overste op één plaats tegelijk zijn. Dus hij heeft heel wat trawanten om zijn verschrikkelijke werk hier op aarde in de tegenstand van de Heere uit te voeren. Het tweede wat ik zeggen wil over die gevallen engelen, dat is dat zij niet meer bekeerd kunnen worden. En dat is het verschrikkelijke van die gevallen engelen. En daarin voel je ook iets van hun verschrikkelijke verzet tegen God. Ze weten, we kunnen nooit meer met God verzoend worden. Dat maakt de felheid van hun verzet uit. Geen uitzicht meer. Van God vervallen, geen weg tot bekering. En dan schrijft de apostel Petrus daarover. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben, de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Gemeente, wat is het dan een wonder vanavond. Dat wij als gevallen mensenkinderen wel bekeerd kunnen worden. Laat dat wonder eens een ogenblik tot u doordringen. Stel toch eens dat het waar was dat er ook voor een gevallen mensenkind geen bekering mogelijk was. Wat zou het leven wanhopig zijn als we wisten dat we verloren gingen en nooit meer bekeerd konden worden. Laat er dan ook voor ons een prediking uitgaan van die gevallen engelen. Zij kunnen niet meer bekeerd worden. De duivel kan niet meer tot God bekeerd worden. Maar wij nog wel. Wat een wonder dat wij onverdiend nog zalig kunnen worden. Onze tweede gedachte. Wat is de taak van de engelen? Wat is hun werk, om het zo te mogen zeggen? Wel, dan gaan we weer even terug naar die tekst die ik al eerder noemde uit Hebreeën 1, het 14e vers. Daar wordt van de engelen gezegd dat het gedienstige geesten zijn. En in het Grieks staat daar een woord voor gedienstig dat ons doet denken aan het woord wat wij ook wel kennen, een liturgie. Een liturgie, dat is het loven en prijzen van de Here. De dienst van de aanbidding, om het zo te zeggen. Dat is het wat daarmee bedoeld wordt. Die engelen, hun eerste taak is, en hun hoogste taak en hun heerlijkste taak is, het loven en het prijzen van de Here. En dat zien wij ook terugkomen in Psalm 103. Waar de dichter zingt, loof, loof den Heer, gij zijne hemelmachten. Gij engelen die hem dient met heldenmachten. Daartoe zijn zij door de Heer geschapen. Om hem altijd te aanbidden. Om altijd uit te roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En dat is het ook wat we al gezegd hebben bij dat woord van Job. Waar dan staat dat de morgensterren vrolijk zongen en de kinderen Gods juichten. Dat hebben de engelen gedaan toen de Heere de aarde ging scheppen. En toen hij dat alles door zijn wonderlijke hand voortbracht. Toen hebben de engelen in verwondering over de grootheid van God gejuicht en hem toegezongen. En ook in dat werk van de herschepping. Toen dat wonder ging plaatsvinden. Dat de Heer Jezus nederdaalde op de aarde en geboren werd in een beestenstal. Toen hebben ook de engelen gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen. Dat is in de eerste plaats de taak van deze gedienstige geesten. Om de liturgia te beoefenen, om de Heere toe te brengen. Al de lof en de eer die hij waardig is, in volmaaktheid, zonderloos, bedoelen de engelen de Here. Maar in diezelfde Psalm 103 lezen wij van een tweede taak van de engelen, als het gaat over hun dienst aan de Here. Want dan staat er, loof, loof den Here, gij zijne legerscharen, wie er lust het is op zijn wenk te staren. Dan mogen we ons dat maar heel eenvoudig voorstellen, gemeente. Daar wordt de Heer omringd door engelen. En wat doen die engelen? Wel, ze kijken met verlangen uit naar God. En ze kijken, om het maar zo te mogen zeggen, is er voor mij een taak te doen? Kijkt de Heer mij aan? Wenkt de Heer mij om iets voor hem te doen? Daar zijn ze helemaal vol van dat verlangen om de Heer te mogen dienen en hem te gehoorzamen. De engelen hebben het, om het zo te zeggen, een vurig en een hartstochtelijk verlangen om de Here te dienen. En hoe hebben ze dat ook mogen doen bij Christus? Toen hij zijn weg ging over deze wereld. Toen waren er ook de engelen om de Zoon des Mensen te dienen. Wat hebben zij zijn komst aangekondigd bij Jozef en Maria? Bij de herders. En hoe zijn ze bij hem geweest tijdens zijn rondwandeling op aarde? Denk eens toen hij 40 dagen verzocht werd door de vorst der duisternis. Dan lezen wij, toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn gekomen en dienden hem. Maar wel heel in het bijzonder lezen wij dat. Als hij zijn weg gaat in Gethsemane. En hij daar die strijd strijdt. Om die overgave en zijn vader te volgen in de weg die de vader hem gewezen heeft. In dat bittere lijden. Als hij dan mag overwinnen, lezen wij. En van hem werd gezien een engel uit den hemel, die hem versterkte. En hoe heerlijk hebben zij ook dat dienstwerk mogen verrichten bij zijn opstanding. Hoe hebben zij voor hem de steen weggerold. En hoe hebben zij voor hem het graf geopend. En hoe hebben zij de boodschap verkondigd. Hij is niet hier, hij is opgestaan. Maar ook zijn ze gekomen toen hij ten hemel voer. En ze hebben gesproken tot zijn discipelen. Wat staart gij op naar de hemel? Hij zal wederkomen. En de hemel heeft gejuicht toen de vorst binnentrad. Verwonderd over zijn heerlijk werk. Gedienstige geesten, zo lezen wij in 1 Hebreeën, het 14e vers. Maar ze dienen niet alleen de Heer. En dan komen we ook waarbij het Luther omging. Zij zijn er ook voor Gods kinderen. Want dan lezen we nogmaals met elkaar dat 14e vers. Waar dan staat, zijn zij niet alleen gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden. Om dergenen wil die de zaligheid beërven. Zij worden dus uitgezonden naar Gods kinderen. Wat zijn Gods kinderen? Wel, dat zijn aardevaten, mensenkinderen, die op aarde strijd en moeite moeten doormaken, wie leven getekend wordt door tegenheden en aanvechtingen. Mensen die het met de dichter zingen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen zijn in uw fles bewaard. Mensen die altijd te strijden hebben tegen de boze, tegen de wereld en tegen hun eigen zondige vlees. En in die strijd, zo zendt de Heer zijn engelen. En weet u, dat is zo mooi als je dat ook ziet in 1 Hebreeën, dat 14e vers. Dan staat er, zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden. Maar dan wordt er in het Grieks een ander woord gebruikt. Gedienstige geesten, dan staat er het woord liturgia. God eren en prijzen en loven. Maar dat doen ze natuurlijk niet bij mensen. Die dienst bestaat niet in het prijzen en loven van mensen. En daarom gebruikt de apostel ook een ander woord. Een woord wat we ook allemaal kennen voor dienst. En dan wijs ik even naar onze diakenen. Daar staat het woord diaconia. Dan zijn de engelen diakenen om te dienen de kinderen Gods. Om ze te bewaren, om ze te beschermen, om ze te troosten, om ze bij te staan. En die taak zien wij zo duidelijk in Psalm 91, waar de dichter zingt, u zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent wedervaren, want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. En zoals ze dat ook al met elkaar gezongen hebben uit Psalm 34, de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen, en hij rukt hen uit, hij bevrijdt hen, als de vijanden hen omringen. De gemeente, als dat nou een nieuwe gedachte voor u is, u die de Heren vreest en zegt, zijn er dan ook engelen in mijn leven? Zijn er ook engelen die mij bewaren? Ik heb het nooit zo ervaren. Laat dan uw ervaring niet de maatstaf zijn vanavond, maar het woord van de Heer. En leer dat dan in de eerste plaats zien en geloven, dat het waar is. We komen er straks nog wel uitvoerig op terug. Maar mag ik dat alvast meegeven? U die God vreest, weet dat God zijn engelen gebiedt om u te bewaren. Leer dat te geloven, omdat God het in zijn woord tot ons zegt. En wat zien wij er toch verschillende heerlijke voorbeelden van in het woord van de Heer. En jonge mensen, dan denk ik aan die geschiedenis van die drie jonge mannen die in de oven moesten. Daar kwam vervolging. En dat laat ons ook zien dat die engelen ons niet bewaren, zodat wij altijd maar een kalm leven leiden, zonder tegenheid. Zonder pijn, zonder aanvechting. Oh nee, dat niet. Maar in die geschiedenis van die drie jonge mannen in de vurige oven, laat de Heer zien wat die engelen dan doen. Ze bewaren ze niet voor die vurige oven, maar ze gaan met hen mee in die vurige oven, om ze daarin te bewaren. Dat ze standvastig mogen blijven. En dat ze niet in die vurige oven gaan schreeuwen naar Nebukadnezar, verlos ons er alstublieft uit. Dan zullen we onze God afzweren. Maar die engel, hij is bij hen. En hij bewaart hen door de beproeving heen. Denk ook maar eens aan die arme Lazarus. Hoe zijn de engelen om hem heen geweest? Tot aan het uur van sterven toe. En ook toen waren ze bij hem. En ze hebben hem gedragen in de schoot van Abraham. De engelen, ze zijn hier op de aarde bij de strijdende kerk. En daarom was het voor Guido de Bre zo'n grote troost. Dat hij in de kantlijn bij zijn eerste proeven van de Nederlandse geloofsbelijdenis schreef. Gode zij dank dat niet alle engelen gevallen zijn. Maar dat ze er nu zijn om mij te ondersteunen in mijn gevangenschap. In het lijden dat mij wacht. Heren, ze zijn erbij. O Gods kinderen, ze worden niet bewaard voor het lijden, omdat er engelen zijn. Want ook Paulus schrijft het, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ook Paulus, hij moest lijden. Maar waren niet de engelen bij hem, die hem troosten in de gevangenis en hem de psalmen op de lippen legden? De engelen, ze staan terzijde, Gods kinderen, als machtige legers hen omringen van vijanden. Is daar een grotere macht die hen overwint, namelijk de engelen. En het is wel heel bijzonder, zoals de Heer Jezus spreekt over de engelen, in het licht van de kleinen, mag ik het zo eens zeggen, zij die de Heere vrezen, maar nog zo heen en weer geslingerd worden. Zij die nog menigmaal bekommerd zijn en zeggen, zal ik wel ooit thuis komen? In wier hart het zo menigmaal leeft, heb ik me niet bedrogen? Zal ik niet omkomen? Zij die nog zoveel te strijden hebben met twijfel. En wat zegt de Heere van die kleine? Zie toe, dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen zit. En wat is dat een wonder? Nou hebben die kleinen, die aangevochten, die twijfelmoedigen, zij hebben een engel in de hemel die alle dagen ziet het aangezicht van de Heer. Kun je dat nou begrijpen? Dat er engelen in de hemel zijn. Die een directe toegang hebben tot de Heere. En direct tot hem kunnen spreken over de toestand waarin die kleinen verkeren. Hun nood en hun zorgen direct bij de Heere brengen. Dat is de taak van de engelen in het leven van die kleinen. Van die lammetjes. Van die beginnelingen in de genade. Ze hebben engelen in de hemel die hun nood direct bij de Heere brengt. En dat is ook de troost die Jacob kreeg in dat visioen, in die droom. En dan moet u dat nog maar eens nalezen. Want er staat iets heel opmerkelijks. Als hij die ladder ziet, wat staat er dan? Daalden er engelen uit de hemel naar de aarde en vervolgens weer terug? Nee, dat staat er niet. Dat is heel opmerkelijk. Ze daalden op naar boven. En toen gingen ze weer naar beneden. Dat is nou het werk van die engelen. Ze komen met de nood van Jacob bij God. En ze komen met de boodschap van God naar Jacob. Wat een troost. Kind van God. In uw aanvechting. Er is een engel. Die het vertelt tegen de Heer. Een engel, zo lezen wij. En de Heer Jezus gebruikt het beeld van een oosterse vorst. Waar er onder de dienaren waren die een voorrechte positie hadden. Die namelijk rechtstreeks direct naar hun koning toe mochten. Zonder belet te vragen hadden zij rechtstreeks toegang tot de koning. Zo hebben deze engelen van de kleinen rechtstreeks toegang tot de Heeren. En ze kunnen tegen de Heeren zeggen, oh, hij is zo twijfelmoedig. Heere, hij dreigt om te komen, hij dreigt te verzinken. En die nood mogen ze bij God brengen. En God zegt tot die engel, troost hem, houd hem vast, dat hij niet omkomt in zijn strijd. Prachtig is ook de omschrijving die onze kanttekeningen van die engelen geeft. Deze engelen die uitgezonden worden tot beschutting en bescherming van de kleinen, zij hebben altijd toegang tot de troon van God, om daar bevelen te ontvangen tot bescherming van de kleinen en tot straf dergenen die hen zouden mogen verachten en verdrukken. O, dat uw ogen er eens voor open mogen gaan. Wat ligt er toch een troost, zegt Luther, in het bestaan van de engelen. Wat mocht Guido de Bre er moed uitscheppen. Dat uw ziel mag ademhalen, klein. Zou dat waar zijn? Zou er dan een engel in de hemel zijn? Die mijn nood bij God bekend maakt. Ik, die bij tijden niet eens kan zuchten. Zo biddeloos. Eén die som bij tijden niet te roepen kan tot God. Is er dan een engel die die boodschap van mijn ziel brengt bij God? Ja, die is er. Omdat Christus ons dat vanavond leren wil. Weet ook op een andere plaats spreekt de Heer Jezus over die duidelijke relatie met de engelen. Als hij zegt, en ik zeg u. Een iegelijk die mij zal belijden voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen Gods. Daar is een samenspraak tussen de Heer Jezus en de engelen. O gemeente, we kunnen het ons niet voorstellen, maar het is waar. Als daar een kind van God, laat ik het maar eens heel eenvoudig zeggen. Misschien is er wel een jongen of een meisje op de galerij. Die in vrijmoedigheid in de klas of op het werk durft te getuigen van de hoop die in haar is. Die durft te spreken over Christus en zijn dierbaarheid voor haar. Die mag getuigen dat Jezus Christus haar zaligmaker is. Weet je dan wat de Heer Jezus doet? Het staat er gemeend. Het is waar. Dan zal de Heer Jezus tegen de engelen hebben gezegd, hoor je het engelen, daar is een kind, meisje van 16, dat is haar naam en zij belijdt mij, te midden van haar scholieren, te midden van die vijandige wereld, belijdt ze mij en Christus in de hemel, hij vertelt het aan de engelen. En hij zegt er tegen die engelen, zorg voor haar, wees bij haar, bewaar haar. Als er om gelachen wordt, als ze bespot wordt, engel blijf bij haar. Geef haar moed en kracht om vol te houden, zodat ze mijn naam zal mogen blijven belijden. Houd haar vast tot op de jongste dag. De engelen, ze zijn er, om zo Gods kinderen te bewaren. Hoe heerlijk heeft Lot dat ervaren, toen ze daar dreigden zijn huis binnen te komen. En hem en zijn gasten weg te slepen. De engelen, ze hebben de vijanden met blindheid geslagen. Jacob, als hij opziet tegen de ontmoeting met Esau en hij vreest, laat de Heeren hem zien, weet, Jacob, er zal een leger van engelen met je meegaan. Een heerlijke boodschap mocht hij horen in Mahanaim, de engelen zijn bij hem. Mozes, hij mag het weten, zo hebben we gezongen uit Psalm 91. David spreekt ervan uit Psalm 34. Elia heeft het beleefd in Dothan. Lazarus heeft het op het uur van sterven mogen ervaren. Petrus werd het gewaar in de gevangenis. Zo mogen de engelen tot troost zijn voor Gods kinderen. Ze zijn nabij in moeiten en zorgen. En als ik dan nog even denk aan die laatste verschijning van de engelen bij Petrus, als ze daar die banden losmaken, die boeien, en daar de celdeuren openen en hem uit de gevangenis bevrijden, dan zien we dat hij snel naar huis gaat, waar hij verblijft. En als hij daar dan aan de deur klopt, dan komt de rode en die wil opendoen. Maar ze is zo verbaasd dat Petrus ervoor staat, dat ze teruggaat en zegt, Petrus staat aan de deur. Maar de mensen zeggen, nee, dat kan niet. Dat kan Petrus niet zijn. En wat zeggen ze dan? Het moet zijn engel zijn. Dat is wel goed als wij over engelen spreken, om die vraag ook even onder ogen te zien. Heeft nou elk van Gods kind een speciale beschermengel? Als je zo deze tekst leest, dan lijkt het wel of de christenen in die eerste christengemeenten dat ook geloofden. En het is ook wel mogelijk dat ze het geloofd hebben, omdat het een gedachte was die ook in het Jodendom voorkwam. Waar ook gedacht werd dat elke vrome een persoonlijke beschermengel heeft. En dat is ook wat Matthew Henry zegt. Wellicht spraken zij hier in de taal der Joden, die waanden dat iedere vrome een beschermengel heeft. Toch zijn de meeste verklarers het daar niet mee eens. Anderen zoeken weer hele andere oplossingen. Ik denk aan dokter Van Unnek, een bekende nieuwtestamentisch geleerde, die zegt nee, daar wordt bedoeld dat men gedacht dat iedereen een geestelijke dubbelganger heeft. Maar wat moeten wij daar nu van denken? Wel, laten we eens luisteren wat onze kanttekeningen zeggen. Zij zeggen, er is zeker sprake van een engel geweest die Petrus verlost heeft. Maar, zeggen zij, het was een engel die hem tijdelijk was toegevoegd, gezien de zware tijden waarin de kerk zich bevond. Zij wijzen er dus op dat er wel een engel geweest is, die ook bij Petrus geweest is, maar dat het niet de persoonlijke beschermengel van Petrus geweest is, maar een engel die de Heere bevolen had, wees Petrus in zijn gevangenschap nabij. En Matthew Henry die zegt ook, we moeten hierin voorzichtig zijn om die leer aan te hangen, dat ieder mens die de Heere vreest een persoonlijke beschermengel heeft. En dan zegt Matthew Henry, deze plaats is te zwak om er zulke leerstelling op te gronden. En daarin is hij een trouwe leerling van Calvijn. Want ook deze spreekt wel degelijk van een engel die als wachter van Gods wegen Petrus terzijde is gesteld. Maar zo zegt Calvijn, dat men hier in het algemeen wil uit afleiden dat elk mens een eigen engel ontvangt om voor hem zorg te dragen, is al te dwaas. Nee, zegt Calvijn, dat kan ik niet overnemen, die gedachten. En hij gaat dat ook uit de schrift bewijzen. Hij zegt, want Elia of Elisa had ook niet één persoonlijke beschermengel, maar een heel leger omringde hen. En aan de andere kant, het volk Israël werd bewaard door één engel. En dan zegt Calvijn, zie je wel, uit deze voorbeelden kun je niet afleiden dat elk van kind van God een eigen engel heeft. De schrift, zo zegt hij dan, kent dan ook niet aan iedereen afzonderlijk een eigen beschermengel toe, maar deelt alleen mede dat God zijn engelen bevolen heeft om elk der gelovigen te bewaren. Maar dan komt Calvijn ook in overeenstemming met Luther, als hij dan zegt, het moet ons voldoende zijn dat het ganse Heer des hemels voor het welzijn van de kerk zorgt. En dat is voorzeker een onwaardeerbare goedheid Gods, dat hij zijn engelen, die stralen zijn van zijn goddelijke glans, uitzendt om ons te dienen. Gemeente, zien wij met Calvijn die onwaardeerbare goedheid Gods, dat hij zijn engelen als stralen van zijn goddelijke glans uitzendt om zijn kerk te dienen? Jongens, zou je nou niet jaloers worden op Gods kinderen? Wat zijn die wel bewaard in dit leven? Dat de Heere zelf zijn engelen uitzendt in zijn vaderlijke zorg om voor hen te zorgen, om hen te bewaren. Wat zijn ze wel bewaard, Gods kinderen. En wat is het dan erg als jij niet zo bewaard wordt, als jij die bewarende en beschermende dienst van de engelen niet kent, omdat je geen kind van de Here bent. En dat is de aangrijpende toepassing. Want er komt een moment dat jij wel de engelen zult ontmoeten. Maar dan niet meer om jou te beschermen en om jou te bewaren. Maar dan zullen de engelen komen, waarom? Om jou te arresteren. Om jou mee te nemen naar de rechterstoel van God. En om, als je geoordeeld bent, om je te werpen in de eeuwige rampzaligheid. En dat is een taak van de engelen, die moet vanavond ook gezegd worden. En dat is een hele aangrijpende taak. En de Heer Jezus, hij wijst erop. Als hij vertelt hoe dat het onkruid en de tarwe tezamen opgroeien. En dat dat door mensen niet gescheiden kan worden, omdat mensen het verschil niet kunnen zien. Maar wie zien dat wel? Wel de engelen, als zij uitgezonden worden. Zij zijn de maaiers die komen. Zij hebben verstand van oosten. En zij zullen het onderscheid gaan maken tussen het koren en het onkruid. En zij zullen het van elkaar scheiden. En zullen het onkruid samenbinden. En in het vuur werpen. En dat is ook de boodschap die klinkt uit Openbaring 14. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren van God. Zo worden ze uitgezonden, de engelen. Straks, op de dag van de wederkomst des Heren. Ja, Paulus, hij schrijft er ook om. In aangrijpende woorden als hij zegt dat ze komen zullen de engelen met een vlammend vuur wraak doen over degenen die God niet kennen en over degenen die van het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam zijn, de welke zullen tot straf leiden het eeuwige verderf. O gemeente, denk je, dat is een ogenblik voor. Wat Paulus hier ziet in het geloof dat komen gaat op de dag van het oordeel, dan zullen de engelen komen met een vlammend zwaard. En zij zullen ze allemaal grijpen. Wie? Wel, die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Die niet gebogen hebben voor die koning. Hebt u nog nooit gebogen in schuldverslagenheid voor de voeten van deze koning? Weet dan. Dat straks de engel komen zal met een vlammend zwaard en hij zal u werpen in de eeuwige rampzaligheid. Dat zal het laatste werk zijn wat de engelen op aarde doen zullen. En dan onze laatste gedachten. Zij zullen zijn tot een voorbeeld van al Gods kinderen hier op aarde. Zoals onze catechismus dat zegt. Dat we ons werk zo gewillig en getrouw mogen doen als de engelen in de hemel. We hebben gezien hoe dat de engelen gewillig zijn. Hoe dat ze als het ware studeren op het aangezicht van de Here. En zodra ze maar iets opmerken dat hij hen wenkt om bij hem te komen, staan ze al gereed om dat te doen. En dat is nu het verlangen wat doorklinkt in de beden. Dat is wat de Heer Jezus ons leren wil. Laat de Heere zo op de aarde gediend worden, zoals hij ook in de hemel door de engelen gediend mag worden. En laat dat ook uw gebed mogen zijn, jouw gebed mogen zijn. Heere, nu ik over die engelen gehoord heb, en nu ik gehoord heb hoe dat zij gedienstig zijn, om u altijd te gehoorzamen, om u altijd al de eer en de lof toe te brengen, Heere, laat dat ook zo in mijn leven mogen zijn. En in die bede zien wij direct, gemeente, hoe gevaarlijk het is wat sommige mensen willen doen. Een scheiding aanbrengen tussen het geestelijke leven en het maatschappelijke leven. Een scheiding tussen de godsdienst en het dagelijkse leven. Mensen die twee levensterreinen willen zien, willen leven in twee werelden. Op de zondag anders dan door de week. Het leven rondom de kerk en het leven rondom het werk. Een leven waarbij ze het maatschappelijke leven willen losmaken van het gezag van Gods woord. Het willen onttrekken aan de invloed van de godsdienst. Een scheiding die ze willen maken. Om hun eigen leven door de week te kunnen leven. Maar het is helemaal in strijd met de derde beden. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Daarin wordt de kerk geroepen om als de engelen de Here te dienen en zo een zoutend zout te mogen zijn, om zo een lieflijke geur van Christus te verspreiden, om zo een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn. En wanneer zijn wij nu in deze wereld een zoutend zout? Wel, dat wil onze catechismus ons leren. Wanneer wij ons werk gewillig en trouw doen als de engelen. En daar moeten we op letten, ons werk gewillig en trouw doen. Er staat niet, gemeente, dat we hard moeten werken, slaven en sloven. Dat lees ik nergens in de Heilige Schrift, dat we workaholic moeten zijn. Met overvolle agenda's. Dat vraagt de Heer van zijn kinderen helemaal niet. En dat ligt ook niet besloten in deze beden. Maar er ligt in besloten dat we ons werk, wat de Heer op onze schouders legt, om trouw te zijn. Dat is ook wat de Heer van die dienstknecht zegt. Hij prijst hem niet omdat hij zo ontzettend hard gewerkt heeft. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Daar gaat het over in ons werk, dat we trouw zijn. Wat betekent dat? Trouw in je werk. Dat wil zeggen dat je de dingen doet die je beloofd hebt om te doen. Dat betekent dat mensen op je aankunnen. Dat betekent dat mensen je vertrouwen kunnen. Trouw zijn, dat betekent dat je je werk doet in liefde en betrokkenheid. Dat je er niet zomaar de kantjes van afloopt om zo snel mogelijk weer naar huis te gaan. Trouw zijn, dat wil zeggen dat je het goede zoekt voor je werkgever en je collega's. En in die trouw iets laat blijken van die onwankelbare trouw van de Heer. Dat je ook zo trouw bent en betrouwbaar bent in je dienst zoals Christus volmaakt betrouwbaar was. En wie zo leeft, wie zo werkt, die valt op. Daar mag iets van uitgaan, een liefdesgeur. En het is ook ons huwelijksformulier dat ons daartoe opwekt als het tegen de man zegt dat hij getrouw en naastig in zijn goddelijk beroep zal arbeiden, opdat hij zijn huisgezin met God en met ere zal onderhouden en daarin boven iets heeft om de nooddruftigen mede te delen. Trouw in zijn arbeid. Om ook anderen ervan te mogen uitdelen. Gemeente, dan wordt het waar wat een spreekwoord zegt. De beste christen is de beste burger. En dat is waar. Als Gods kind op zijn plaats is. En die bede mag leven. Uw wil geschieden. En daar is dat verlangen. Om zo te mogen leven. Als de engelen dat in de hemel doen. Dan gaat er wat uit. Van een kind van God. En dan geeft het niet waar de Heer ons gesteld heeft. Of een juffrouw zijn voor de klas. Of timmerman in de bouw. Of moeder in het gezin. Of verkoopster in de winkel. We hebben allemaal een taak en een roeping van Gods wegen. Een opdracht om het werk waar de Heer ons over gesteld heeft. Om dat met getrouwheid te verrichten. Zoals de engelen in de hemel dat doen. Dan gaat het niet over of dat we hoog of laag op de maatschappelijke ladder staan. Dat geldt voor de Heere niet. Maar het gaat de Heere erover of dat we het doen in liefde, in trouw. Dat we woekeren met de talenten die Hij ons gegeven heeft. Tot eer van zijn naam en tot heil van de naasten. Hoe dat dan zo het werk gedaan mag worden. Opziend, lettend op de trouw waarmee de engelen doen. O, dat we dan telkens weer het gezicht naar boven mogen heffen, ziende op de engelen. En dat die engelen in ons hart de beden mogen verwekken. U wil geschieden, Heere. dat ik net als de engelen mag zien op u en op uw aangezicht en mag gehoorzamen wat u tot mij te zeggen heeft. En wie zo leeft, mag bij tijden wel eens hemels leven op de aarde. En dat is ook wat de Heer Jezus van zo iemand zegt. Zalig die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden, al zodoende. Zo was die dienstknecht, trouw en voorzichtig, in de tijd dat zijn Heer afwezig was en hij gesteld was over zijn werk. U wil geschieden, zo getrouw en gewillig als de engelen in de hemel. O, daar hoor ik iemand zeggen. Kan ik niet. O, dat is van mijn kant onmogelijk. Wie kan zo trouw zijn als de engelen in de hemel? Ik niet. Ik bemerk bij mijzelf nog zoveel ontrouw. Ik bemerk bij mijzelf nog zoveel onwil. O, wat is het dan een wonder dat de Heere zich openbaart in deze beden als een God, waar wij met die nood naartoe mogen gaan en vragen, Heere, geef gij het ons wat mij ontbreekt, Heren. Want ik ervaar daarin iets wat apostel Paulus ervoer in Romeinen 7. Waar hij het uitroept, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Daar is de strijd getekend van Gods kinderen. Als het gaat om dat woord, u wil geschieden. Daar gevoelen zij. Dat er alles van binnen tegenop komt. Dat ze te strijden hebben aan de buitenzijde tegen de vorst der duisternis en de wereld. En dat ze in die strijd het ervaren met Paulus. O, wat ben ik een ellendig mens. Dat ik van die wil van God zo weinig in mijn leven terechtbreng. Daarom die beden. En de Heere weet wat wij nodig hebben. Daarom die beden bij voortduur. Heere. Geef toch dat ik mijn werk trouw verrichten mag als de engelen. Geef toch, Heere, dat ik zo mag leven op de aarde, alsof ik al reeds in de hemel ben met de engelen. Hoe kan dat toch, zult u zeggen? Hoe is dat toch mogelijk? Hoe kan ik toch staande blijven, ziende op mijn eigen boze hart? Hoe kan ik toch getrouw als de engelen mijn werk verrichten, te midden van een wereld waar gevloekt wordt? Op de bouw waar gespot wordt, waar het alleen maar gaat over vrouwen, geld en spot. Hoe kan ik toch uw wil doen op mijn werk, waar iedereen mij links laat liggen? Hoe kan ik toch studeren aan een samenleving, een universiteit, waar alles wat u zegt omvergehaald wordt, waar ik belachelijk gemaakt word in de familie, omdat ik vasthoud aan de waarheid van uw woord? Hoe kan ik toch getrouw zijn, op school, in mijn ambt, in mijn gezin, op mijn werk? Hoe kan ik getrouw zijn? Wel, daar is maar één antwoord op. En dat is het woord van de Heer Jezus. Blijft gij in mij en ik in u. En gij zult veel vrucht dragen. Amen. Gemeente, zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, laat het zo tot troost mogen zijn voor uw kinderen en tot geestelijk nut. Het overdenken van het bestaan van de engelen in de hemel. Van hun werk waarin zij u dienen, o Heere. Maar waarin ze ook geroepen zijn tot de dienst van uw kinderen. Heere, wat is dat een wonder. Open onze ogen ervoor dat we het zien mogen. Wat een geluk er daarin ligt, Heere. Hoe ze nu bewaard worden, wel bewaard door u. En dat gij daartoe uw engelen zendt. Om een vurige muur rondom uw kinderen te zijn. Heere, geef dat ze die troost mogen zien. En dat ze in de dienst van de engelen een aansporing mogen vinden. Om u zo getrouw te dienen. Als de engelen in de hemel. Heer, en als we dan onbekeerd zijn en ons die ontmoeting met de engelen wacht, als ze uitgezonden worden als de maaiers, als ze komen met dat uitgestrekte vlammend zwaard, Heer, waar zullen wij dan blijven, gegrepen, gebonden en weggeworpen door de engelen? O God, laat het niet gebeuren. Daarom bidden wij u, bekeer ons toch, als we nog onbekeerd zijn. Wil ons nog trekken met koorden van liefde uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, zo komen wij tot u. Ga met ons mee de nieuwe week in. Blijf bij ons, ook dinsdag, als we een geliefd lid uit de gemeente gaan begraven. Geef dat we met elkaar ook mogen meeleven, ook in droeve dagen. Wees de familie tot troost en sterkte. Zo gaan wij, in die verwachting op u. Uit elkaar. Geef en verlaat ons niet. En geef. Dat we in de stilte eens mogen overdenken. Dat wonder van de engelen. De gedienstige geesten in de hemel. Maar ook uitgezonden. Om uw kerk te dienen. Heere. Doe het ons zien en geloven. Verzoen al het zondige wat er in de prediking was. Neem het genadig weg. We bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dat de vrucht mag zijn van de prediking. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Waarom? Hij zal zijn engelen gebien. Dat ze u op uw weg bevrijden. Gij zult er in gevaren zien. Voor uw behoudenis strijden. Psalm 91, vers 5. Gemeente, keer dan huiswaarts in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.